Welkom weer bij de podcast Menno in Meijerijstad. Het is de week van de pleegzorg en daar gaan we het vandaag ook over hebben. Over pleegzorg. Daarvoor heb ik weer een aantal gasten in de studio. Die ga ik aan u voorstellen. Om te beginnen hier tegenover mij, Demi, welkom.
Hallo.
Wie is Demi?
Ja, ik ben Demi Kreté en ik ben 17 jaar oud en ik ben een pleegkind. En ja, daar ben ik al een hele lange tijd. Ik denk, hoe lang nou ongeveer, Ellen?
14 jaar.
14 jaar alweer. Ja.
Nou, daar gaan we zo wat meer over horen. Jij introduceerde haar al, hè? Ellen. Jij bent de pleegmoeder van Demi.
Klopt. Ik ben de pleegmoeder van Demi. Een 15 jaar geleden het traject ingestapt om pleegouder te worden. En met alle ups en downs pleziert het ons nog steeds.
Nou, daar gaan we straks ook meer over horen. Ook hier in de studio is Twan. Jij bent van pleegzorg.
Ja, klopt. Ik werk inmiddels 22 jaar als pleegzorgbegeleider bij Oosterpoort. Dat is een zorgaanbieder die de regio Noordoost-Brabant bedient. En daar hebben wij ongeveer, ik denk, 500 pleeggezinnen.
500 pleeggezinnen in Noordoost-Brabant, zo'n beetje tussen Oostland van Kuik, Den Bosch, Meijerijstad.
Ja.
Dat klinkt heel veel, maar is eigenlijk te weinig, toch? 500?
Ja, dat is te weinig. En zeker als je bedenkt, we willen graag heel zorgvuldig kijken naar een goede plek voor een kind. En ja, het is niet zo dat je één op één een kind in een gezin kunt plaatsen. Dus we moeten goed kijken naar de leeftijd, het gedrag van het kind, waar het woont. Dus die vraag die willen we goed in kaart brengen, zodat het ook zoveel mogelijk kansverslagen heeft.
Dus dat luistert heel nauw, dat matchen. Het is niet zo, ik heb hier een pleegouder of pleegouders en een pleegkind en dat kan altijd.
Nee. Nee, en we willen natuurlijk ook voorkomen dat het tot een breakdown leidt. Dat zou natuurlijk een drama zijn voor het kind, maar ook voor de pleegouders die toch met de beste intenties iets willen betekenen voor een kind.
En hoe kom je dan aan die pleegouders? Organiseren jullie dan avonden, of net zoals in de week van de pleegzorg, dan is er misschien wat meer media-aandacht ook voor. Hoe doe je dat?
Nou ja, het is misschien goed om te vertellen dat er twee vormen van pleegzorg zijn. In eerste instantie kijken we toch binnen het netwerk van het kind, of de mogelijkheden binnen de familie of het sociale netwerk van het kind zijn, omdat het toch wat dichterbij staat, bekender is, vertrouwder is.
Dan heb je het bijvoorbeeld over opa en oma, oom en tante.
Ja, oom en tante. Het kan ook via de school, vriendjes, vriendinnetjes, sociale netwerk. Maar goed, er zijn ook veel situaties waarin dat niet mogelijk is. En dan hebben we bestandspleegouders. En dat zijn pleegouders die mensen die zeggen van, nou, we willen graag iets betekenen voor een kind. We gaan ons daarin verdiepen. Wat je al noemt, inderdaad, er zijn informatieavonden, voorlichtingsavonden over wat houdt pleegzorg nu eigenlijk in. Daar kunnen pleegouders of aspirant pleegouders naartoe. Zeggen zij van, goh, het lijkt me wel wat. Dan is er een voorbereidingsprogramma.
Het is niet zo dat je dan een week later al een kind toegewezen krijgt.
Nee, het is
dat
niet zo van, heel programma. Goh, ik meld me aan en inderdaad, we zijn inzetbaar. Er wordt heel zorgvuldig gekeken naar pas pleegzorgen bij jou als pleegouder. Dus dat is ook een beetje een ontdekkingsreis met elkaar van, we denken dat we iets kunnen en willen betekenen. Maar ja, wat betekent dat nou, pleegzorg? Hè? Als er een kind in jouw gezin komt wonen, wat verandert het dan? Wat kan de impact zijn? Wat kunnen wij bieden voor een kind? Wat ga je allemaal tegenkomen? Dus dat soort zaken, dat wordt allemaal besproken, uitgewerkt. En ja, dan bekeken of mensen geschikt zijn als pleegouder.
Ja, en Ellen, je zei zo'n 15 jaar geleden is het bij jullie op het pad gekomen. Zijn jullie bestand, want je doet het samen met je partner, hè? Zijn jullie bestandspleegouders, zoals dat dan heet? Bestandspleegouders?
Ja, we hebben op enig moment, toen was het nog een advertentie in de regionale weekbladen. En daar trof ons die advertentie en we hadden zoiets, we hadden zelf geen kinderen. Ja, waarom niet? Waarom zou je huis niet openstellen? Hè? Dus uit pure nieuwsgierigheid ingeschreven voor een informatieavond, destijds in Uden. En daar kwamen wat dingen waar wij toen van zeiden van, ja goed, daar willen we eigenlijk wel eens wat meer van weten. Nou, dus dan begin je met je in te schrijven. Je kreeg een introductiegesprek. En vervolgens gingen wij het stap 7 plan gingen wij in. En dat is 7 avonden met een aantal aspirant pleegouders. Volg je dan een soort van training en krijg je informatie van een moeder die haar kinderen bij pleegouders geplaatst zijn. Van een pleegouder, van een kinderpsycholoog. Maar wat je ook kreeg was bijvoorbeeld dat je in één keer tijdens een training werd er geroepen. Je hebt nu 5 minuten om je spullen te gaan pakken en dan ga je weg. En je weet niet of je terugkomt. Ja, dat zijn dingen dat breekt je bijna. Want dat overkomt dus een pleegkind.
Ja.
He, op enig moment komt dat, tenminste een aantal pleegkinderen. Dus ja, ook met dat soort dingen moet je handelen. Maar je krijgt een heleboel informatie. En ja, goed. En voor ons was dat wel een drive om te zeggen van nee.
Best een intensief traject eigenlijk.
Best intensief, maar ook wel zoiets dat je zegt van nee, maar dit is inderdaad wat wij willen. Wij willen kinderen een toekomst bieden. En ja, goed, een toekomst kan zijn dat je levenslang natuurlijk, hè, tenminste tot een kind volwassen is voor. Maar als je een kind 2 of 3 jaar ondersteunen kunt ben en de ouders, want ik zeg altijd, je hebt ook de ouders van pleegkinderen. Je biedt ze ondersteuning, ja, dan heb je al een heleboel, ja, heb je eigenlijk al bereikt. Dus,
ja.
En dat wordt ook heel duidelijk gemaakt van luister, je bent altijd waardevol.
En hoe ging dat dan? Jullie gingen dat traject in, een aantal bijeenkomsten, 7 zei je geloof ik.
Ja.
En vanaf het moment dat jullie die advertentie zagen, naar die avond gingen en dan dat traject van die bijeenkomst, wanneer kwam er dan daadwerkelijk een pleegkind bij jullie? Hoeveel tijd zit daar dan ongeveer tussen?
Daar zat bij ons wat langer tussen, maar dat kwam omdat ik tussendoor ziek ben geweest. Maar ja, goed, ik denk dat het heel afhankelijk is van wat voor kind dat er komt en in wat voor omstandigheden jij zelf verkeert. Want ik zeg al, in principe kan iedereen pleegouder worden. Alleen ja, het moet natuurlijk wel passen. Hè. Soms moet een kind in de regio worden geplaatst, omdat die blijft altijd belangrijk. Het contact met de biologische ouders, dat blijft altijd gewoon heel erg belangrijk. Maar soms is het beter dat een kind eventjes ergens anders is waar die niet dat contact heeft. Dus ja, daar zitten we een beetje het verschil in. En waar wij heel duidelijk in zijn geweest, is van op dat moment, wij willen in eerste instantie een crisisplaatsing. Want wij weten niet of pleegzorg ons past. Dus wij willen dat eerst even zien. Ja, goed. Ja. En toen was, na enig moment was Demi daar.
Oké. Okay. Dan gaan we zo naar jou, Demi. Misschien nog even het begrip crisisplaatsing. Twan, wat betekent dat dan precies?
Nou, het is misschien inderdaad goed om daar even op aan te haken. Hè, omdat er verschillende vormen van pleegzorg zijn. Hè, je hebt deeltijdpleegzorg. Hè, er zijn situaties waarin het voor ouders en kind helpend kan zijn. Als een kind een weekend in de maand bijvoorbeeld even naar een plek kan gaan. Om even tot rust te komen. Ook voor ouders. Vakantie. Pleegzorg is daar ook onderdeel van. Daarnaast is er kortdurende pleegzorg, hè, waarin voor kortere tijd een kind wordt opgevangen. Er kan daarbij ook gekeken worden. En dat is natuurlijk wat allereerst uitgezocht moet worden. Kan een kind ook weer thuis bij zijn ouders gaan wonen? Hè, dus die periode wordt dan vaak ook gebruikt om te onderzoeken. Hè, kunnen ouders ondersteund, versterkt worden? Lukt het weer om die opvoeding zelf op te pakken?
Want dat heeft in principe de voorkeur, als het thuis kan, om dat te doen.
Ja, uiteraard. Kijk, en liever zitten we daar nog voor. Hè. Oosterpoort biedt ook ambulante gezinsondersteuning. Hè, zodat je probeert te voorkomen hè, dat een kind uit huis geplaatst wordt. Maar goed, er zijn situaties hè, waarin dat helaas niet gaat. Hè, en dat het toch beter voor een kind is en voor ouders. Dat een kind in een andere stabiele veilige opvoedomgeving opgroeit. En bij langdurige pleegzorg, dan wordt er vaak een opvoedbesluit genomen van de intentie is dat het kind hier langdurig opgroeit. En, dus dat is in die zin, er zijn diverse vormen van pleegzorg.
Ja.
Misschien nog heel even goed om te melden, inderdaad, van wat Ellen aangeeft over de voorbereidingsprogramma. Dat is hoe het jaren geleden was. Hè? Inmiddels is daar wel een en ander in veranderd.
Ja, dat is ook iets wat iedere keer opnieuw geëvalueerd wordt en aangepast wordt naar aanleiding van ervaringen.
Nee, klopt. En het zijn nu meer individuele gesprekken met pleegouders, maar er is ook wel een gezamenlijk.
Ook een groepsaanbod. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, Demi, jij was nog heel jong, denk ik, toen jij daar kwam.
Ik was 4 jaar, 3, 4 jaar. En dat is allemaal toen. Ja, toen ben ik bij Erik en Elle komen wonen.
Kan je dat nog herinneren?
Ja, een klein beetje. Niet zo heel veel meer. Maar ja, ik weet nog wel dat ik uit huis geplaatst was. En dan had ik dat ook met mijn broer. En ja, en toen stond ik bij Elle voor de deur.
Ging dat dan heel snel voor jou? Kan je dat nog herinneren?
Nee, daar kan ik me niet echt meer herinneren. Ik kan me wel nog een beetje herinneren van de eerste keer. De ontmoeting met Erik en Elle dan. En dat vond ik wel. In het begin vond ik het wel heel spannend, dat weet ik nog wel. Maar uiteindelijk voelde ik me er wel echt thuis.
En wist je toen ook van nou, ik ga daar naartoe. En daar blijf ik misschien wel heel lang? Of had je er helemaal geen idee van? Of dat
nee,
misschien een korte
tijd
was?
Daar had ik eigenlijk geen idee van. Ik wist ook eigenlijk niet zo goed wat er allemaal gebeurde. Ja, ik was ook super jong, dus ik weet ook niet of dat mij gezegd is of niet. Maar daar heb ik niet echt meer herinneringen van hoe dat precies is gegaan.
Ja, en dan kom je in een ander gezin.
Ja. Ja, dat was in het begin wel even wennen. Maar ik heb me wel best wel snel gewoon echt wel thuis gevoeld. En daar heb ik eigenlijk wel altijd een hele goede en een fijne plek van gehad.
Hoe deden jullie dat, Ellen? Want ja, dan in één keer wordt het dus serieus, hè? Dan zat er een klein kind die dan bij jullie binnenkomt.
Ja, zo gauw als je natuurlijk het hele circuit door bent gegaan, dan weet je dat er op een moment een pleegkind bij je komt. Maar op het moment dat je dan een telefoontje krijgt van morgen vroeg om 11 uur, ja, want in ons geval hadden we gezegd, nou ja, goed, als er een kind geplaatst moet worden, kom maar. Morgen vroeg om 11 uur wordt er een jongetje gebracht van 3 jaar. Een vrolijk kind. Nog niet helemaal zinnelijk. Dan vorm je een beeld. Ja goed, en dan ik moest helaas 's morgens werken. Mijn man die zit gelukkig altijd thuis. En dan kom je thuis en dan staat er een mannetje van 3 jaar achter de poort. Die zegt dan, hallo, ik ben Demi, ik ben 3 jaar. Ik heb een broer en die mag je zo en zo mag je die niet noemen. Heb jij mijn slaapkamer al gezien? En die liep voor mij de trap op en ging naar zijn slaapkamer. Waar met die met bibberende beentjes de halfhoogslaper opliep. Maar vanaf begin af aan heel erg thuis heeft gevoeld. En dat is altijd wel een klein risico dat kinderen zich in sommige situaties beter voordoen. Dus daar moet je ook doorheen prikken. Ja, en ja, er zijn verdrietjes en je komt iedere avond krijg je de vraag van zo'n kind, wanneer mag ik terug naar huis?
Ja.
Dat is iedere avond. Ik zeg, ja, dan kun je alleen maar eerlijk blijven zeggen van ja, dat weten we niet.
Weten niet of en sowieso niet wanneer dan.
Nee. Dat weten we niet, maar we hebben hem wel beloofd en dat is denk ik ook wel de kracht bij ons geweest. We hebben altijd beloofd, luister. Zolang als jij niet terug kunt naar huis, gaan wij proberen om te zorgen dat je hier mag blijven. Want ja, goed, kan die terug naar huis.
Ja.
En dat is ook de belofte die we hebben gedaan. En dat was bij ons eigenlijk wel, denk ik, de kracht altijd geweest. Ja. Dus,
Weet je dat nog, Demi, dat je die vraag stelde?
Daar kan ik me nog wel een beetje van herinneren. Want het liefst wilde ik natuurlijk gewoon eigenlijk weer gewoon terug naar waar ik eerst woonde en waar mijn moeder woonde en alles. Maar ik heb daar wel heel vaak gevraagd. En uiteindelijk wist er nooit echt het antwoord. En nou zitten we hier nog steeds. Dus.
Ja, we zijn zoveel jaren verder. Ja. Twan, hoor je dit vaker terug? Ik kan me ook alles bij voorstellen dat een kind, hoe die thuissituatie ook was, eigenlijk toch altijd het gevoel heeft van ik wil terug bij mijn ouders.
Ja. Nee, inderdaad. Dat komt heel regelmatig tegen. De kinderen voelen zich enorm verbonden met hun ouders, hun thuissituatie, hun familie. Want het is en de ouders, maar het is ook soms nog een broertje, zusje, opa en oma, sociale netwerk, school. Hè, dus nou ja, dat heeft een enorme impact als een kind weg wordt gehaald uit die situatie. En inderdaad, we zien heel vaak terug dat kinderen verlangen hebben om toch thuis te kunnen zijn, ouders te zien. En zoals ik al eerder zei, proberen te kijken, te onderzoeken of dat ook mogelijk is. Hè, dat ze eerder weer terug thuis kunnen gaan wonen. Maar ja, als dat niet het geval is, ja, dan ga je met elkaar kijken van op welke manier kunnen kind en ouders toch contact met elkaar hebben. En kunnen ouders ook onderdeel blijven uitmaken van het leven van hun kind.
Ja.
Hè, dus dat is zo essentieel ook voor om een plaatsing goed te laten lopen en te slagen. Hè, dat pleegouders, ouders en instanties goed samenwerken. Dat je met elkaar het belang van het kind voorop stelt en daar goede afspraken over maakt met elkaar.
Ja, want voor iedere partij, laat ik het zo even noemen, mm-hmm. is het natuurlijk heel heftig zoiets.
Ja.
En die hebben allemaal denk ik ook wel wat begeleiding nodig. Hè? Nou, pleegouders hebben dat traject van tevoren gehad, maar zullen als het dan eenmaal werkelijkheid is geworden, ook vragen hebben van hoe doe ik dit? Het kind stelt deze vragen, wat moet ik doen?
Klopt.
Zoals Demi vertelt, ja, een kind zelf heeft ook vragen. Een belangrijk deel zal door de pleegouders misschien ook aan hulp, aan zorg geboden worden. Maar tegelijkertijd zijn pleegouders, ja, dus we zien ook nog andere hulpverlening specifiek voor het kind.
Ja.
En dan heb je nog de biologische ouder of ouders die misschien ook ergens nog hulp nodig hebben.
Nee, klopt. In die zin is de rol van pleegzorgwerker ook om pleegouders te ondersteunen. Hè, bij opvoedvragen, inderdaad specifieke vragen die je tegenkomt. Hè, zoals van, goh, wanneer zie ik mijn ouders? Over samenwerken met ouders. Hoe maak je daar nog goede afspraken over? Als er een omgangsregeling is, hoe vul je dat dan met elkaar in? Waar let je op? Maar ook andere zaken. Stel dat pleegouders of jij als pleegzorgwerker signaleert van, goh, het kind gaat heel erg vastlopen of hij laat bepaald gedrag zien. Misschien moet dat wat verder onderzocht worden. Dan kunnen we daar ook in adviseren en kijken van, er is misschien wat extra's nodig qua onderzoek of therapie of net wat. Hè.
Het is ook verschillend per pleegkind natuurlijk. Of een kind heel erg beschadigd is. Dat misschien meevalt en wat lichtere...
Nee, precies, dat is heel divers. Hè? Dus in die zin is er geen blauwdruk voor van wat voor elke situatie geldt. Hè? Dus het is heel erg maatwerk om te kijken voor het kind, die situatie met die pleegouders, met die ouders. Hoe je dat met elkaar zo goed mogelijk kan inrichten en ondersteunen.
Ja.
En wat je ook noemde terecht, hè, op ouders heeft dat ook een enorme impact. En voor ouders, ik begeleid dan voornamelijk langdurige pleeggezinplaatsingen. Kunt je voorstellen van, goh, mijn kind groeit niet meer bij mij op. Maar ja, wat kan ik dan nog wel betekenen als ouder? Die rol van die ouder die verandert. En daar heeft Oosterpoort ook de aanbod in. Om ook ouders die daarvoor openstaan, om die te ondersteunen in van, oké, hoe kan ik nu omgaan met deze veranderende rol?
Ja. Had jij veel vragen, Ellen, zeker misschien in die eerste fase aan de pleegzorgbegeleider die jullie toen hadden? Ik weet niet of jij dat was toen al, Twan. Nee,
in het begin niet.
Misschien nog iemand anders toen.
Hadden wij veel vragen? Nee, we hadden op zich niet zoveel vragen. Maar je hebt gewoon een periode waar een heleboel onzekerheid zit. Terwijl dat je eigenlijk het kind zekerheid wil geven. Het was niet zozeer voor ons, maar meer voor... In ons geval Demi dan, dat je wat zekerheid wil geven. En natuurlijk, waar je mee te maken krijgt, is natuurlijk een moeder die haar kind denkt kwijt te raken. Kijk, ze raakt het kind niet kwijt, alleen ze raakt even de opvoeding kwijt van een kind. Een kind raakt ze niet kwijt. En een kind wat loyaal blijft aan de ouderen. Kinderen blijven loyaal aan hun ouders. Aan hun biologische ouders, dat blijft. En dat zijn allemaal dingen, die moeten allemaal een plekje krijgen in dat hele pleeg. Nou, daarvoor hebben wij ontzettend veel ondersteuning gehad van Oosterpoort.
Ja.
Want als we daar vragen over hadden, god, hoe doen we dat? Of wat vertellen we Demi wel of wat vertellen we Demi niet? En hoe gaan we om met de opmerkingen die de ouder maakt naar Demi toe of naar ons toe? Ja, daar hebben we volledige ondersteuning in gehad.
Ja.
En ook, we hebben ook momenten gehad dat het even beter was om geen contact met een partij te hebben. En ja, goed, dan wordt daar ook gewoon door pleegzorg wordt dat gesprek gevoerd. Die gesprekken hoef jij zelf dan niet aan te gaan. En dat is gewoon heel prettig. Pleegzorg is ook professioneler in het uitleggen naar bijvoorbeeld een ouder toe waarom dat dingen wel of niet kunnen.
Ja.
En dan kom jij zelf niet in die discussie met die ouder. En dat is gewoon heel fijn. Dat is ook de kracht van pleegzorg in zo'n heel traject.
Daarin werd je dan goed ontzorgd ook.
Ja.
Ja. Ja. En kon je ook de aandacht vooral geven aan Demi.
Ja.
Demi, jij kwam in een ander gezin. Je was nog drie, begrijp ik net. Op een gegeven moment ga je naar school. Vertel je dan aan andere kinderen, ik ben een pleegkind? Of ja.
In het begin heb ik daar wel, eigenlijk tot en met de hele basisschool, heb ik daar wel altijd wel verteld. En, want ik heb er ook nooit echt zoveel heel veel moeite mee gehad om dat te vertellen of zo. Ja, en op de middelbare school heb ik het dan wel tegen een groot gedeelte gezegd. Alleen niet tegen iedereen, omdat ik op een gegeven moment dacht van ja, het hoeft ook niet iedereen te weten. Ik hoef ook niet anders behandeld te worden dan de rest of zo.
Je bent gewoon Demi, ja. En het feit dat jouw achtergrond is, ja, dat hoeft zich niet uit te maken.
Nee, dus dat hoeft ook, ja, van mijn part, maakt mij niet uit of zo, dat iedereen het weet. Maar ik hoef het ook niet overal op te hangen of zo.
Nee, dat snap ik. Heb jij ook zelf ook veel contact met bijvoorbeeld Twan of vanuit pleegzorg? Dat je daar zelf ook gesprekken mee hebt?
Ja, ik heb in het begin vooral, dan kwam er één keer in de zoveel tijd een Oosterpoort-medewerker bij ons thuis. En nou, daar gingen we dan altijd mee praten. En die vroeg ook altijd van, wil je even met z'n tweeën praten? En mij maakte dat nooit uit, want ja, ik heb niks wat ik niet wil vertellen waar mijn pleegouders dan bij zijn. Dus zij hebben altijd, en ja, die kwam één keer in de zoveel tijd langs. En dan gingen we daarover praten. En over eigenlijk alles wat er gebeurd is. En daar heb ik wel heel veel steun uit gehad. Daar heb ik wel altijd heel fijn gevonden dat er altijd wel iemand langs kwam die daarover kwam praten.
Ja, waar je verhaal aan kwijt kon. Ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja, en ik begreep dat jij ook wel eens wordt ingeschakeld om aan potentiële pleegouders te vertellen vanuit jouw perspectief hoe het is om pleegkind te zijn.
Ja, daar heb ik in het verleden wel een paar keer gedaan. Want ik vind het ook belangrijk dat er nieuwe pleegouders bij komen. Want er zijn heel veel pleegkinderen die net zoals ik en die dan misschien geen pleeghuis of geen pleegouders kunnen vinden. En ja, ik vind gewoon dat iedereen die heeft gewoon het recht op een fatsoenlijke jeugd.
Ja.
Dus iedereen kan je altijd helpen. En als daar iemand, als er één iemand die ik ermee kan helpen, dan vind ik dat al fijn.
En dat zeg je dan tegen die potentiële pleegouders in de hoop dat je daarmee ook een aantal overtuigt dat het echt een goede stap is om te zetten.
Ja, om anderen mee te helpen. Ja. Dat vind ik altijd wel belangrijk.
Ja, dat zeker. Ellen, kom je ook wel eens op dat soort avonden nog om te vertellen hoe het voor jullie is geweest, die periode?
Ja, ze hebben aan pleegouders hebben ze daar wat minder behoefte aan, want er zijn er genoeg die dat vertellen. Maar ik zit wel in een pool van mensen die dan ook op vertellen van ja, goed, wat het inhoudt om pleegouder te zijn. En ja, net als ik, ja, goed, ik moet wel vertellen, wij doen het op initiatief van Demi. Demi heeft op een gegeven moment, en dat weet Twan ook, aangegeven dat hij het heel belangrijk weet dat meer mensen iets weten over pleegzorg. En ja, goed, het meest overtuigende verhaal komt natuurlijk van een pleegkind zelf.
Ja.
Ja, zijn wij nou zo goed als pleegouders? Nee, wij zijn niet zo goed als pleegouders. Alleen ik zeg al, ja, gaandeweg leer je gewoon van elkaar heel veel.
Ja.
En dat is die driehoek.
En je zei straks dat jullie oorspronkelijk vooral crisisplaatsing wilden. Nou, bij Demi is dat allemaal wat langer geweest inmiddels. Heb je ook ooit nog een korte periode een pleegkind gehad?
Nee, wij zijn het traject ingegaan om te zeggen, nou goed, hè, wij doen dat tijdelijk 3 of 4 maanden. Alleen op een gegeven moment was de situatie zo dat Demi nog niet terug kon naar zijn ouders toe. En toen hebben wij gezegd, ja goed, dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je zo'n kind weer over gaan plaatsen. Hè. En dan hebben we gezegd, nou dat gaan we niet doen. Laat Demi maar bij ons totdat hij terug kan naar huis. En op dat moment hebben we eigenlijk al gekozen, nee, we hebben nu een stabiele omgeving voor Demi. Die willen wij... Daar willen wij geen veranderingen aanbrengen. We hebben op een gegeven moment eventjes de twijfel gehad om een broer van Demi bij een huis. Maar toen heb ik gezegd, ja, dit is niet vervelend bedoeld, maar er zat geen klik. En waar je dan de kans op loopt, is dat twee kinderen zich ontzettend aan elkaar hechten. En dat je dan op een moment een beslissing moet nemen om te zeggen van een van die twee kinderen, dat gaat niet. En dan hebben we gezegd van nee, dat risico dat lopen we niet. We hebben een kind in een stabiele omgeving die zich heel stabiel aan het ontwikkelen is. Daar gaan we voor.
Ja, dat zijn best lastige afwegingen.
Ja, dat zijn hele lastige. Dat heeft ons slapeloze nachten bezorgd.
Ja, ja, en dan daar heb je het dan denk ik ook met Oosterpoort over. En hoe gaan we daarmee om? En voor jullie kan ik me voorstellen, Twan, als Oosterpoort zijnde is het belangrijk. Is het heel fijn als een kind kan blijven op de plek waar die is. Hè? Je hoort natuurlijk wel eens dat kinderen in meerdere instellingen of in verschillende pleeggezinnen. Ja. Je noemde dat straks ook een breakdown, geloof ik, hè? Of een breakout. Ja, dat wil je natuurlijk voorkomen. Hè? Dan hoeft het niet altijd omdat het helemaal misgaat. Maar,
nee, klopt. En je gunt natuurlijk ieder kind dat meteen op een goede plek komt. Hè? Een stabiele omgeving waar het ook kan blijven. Hè? Dat hij weet van, dit is mijn veilige thuishaven. Van hieruit kan en mag ik me verder ontwikkelen. En we maken inderdaad ook situaties mee, hè, waarin dat niet altijd lukt. Hè. Of inderdaad, als een kind na een kort verblijfplaatsing toch niet naar huis kan gaan. Dat er gezocht moet worden naar een plek waar een kind echt tot zelfstandigheid zou kunnen opgroeien. Maar ja, dat kan dus betekenen dat een kind wel een overplaatsing moet maken. En het liefste heb je zo min mogelijk overplaatsingen voor een kind. Hè, want dat heeft iedere keer weer een impact. Kinderen, die betrekken toch vaak dat soort dingen ook op zichzelf. Hè, van waarom kan ik niet blijven? Ligt dat dan aan mij?
Ja. Kinderen kunnen soms zichzelf dan ergens de schuld van gaan geven. Ja. Hè? Dat wil je natuurlijk altijd voorkomen.
Ja.
Hele andere vraag dan. Als je nou pleegouder wil worden, hè, hoe oud moet je dan zijn?
Ja, volgens mij is een minimum eis om 21 jaar oud te zijn. Er zijn natuurlijk wel wat voorwaarden. Je moet een kind natuurlijk een stabiele, veilige plek kunnen bieden. Het is vanzelfsprekend dat je ook geen strafblad moet hebben. Er zijn natuurlijk wel een aantal criteria die in het voorbereidingsprogramma ook verder worden bekeken. Hè? Van kun je samenwerken met de ouders en met instanties? Op welke manier kun je een kind helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen? Hoe kun je een kind helpen om gedrag te veranderen zonder het kind te kwetsen? Dus dat zijn allemaal elementen die daarin wel meegenomen worden en besproken worden. Met
is er ook iets van een maximum leeftijd? Ben je op een gegeven moment te oud om pleegouder te worden? Of werkt het zo niet?
Ja, goede vraag. Volgens mij is dat niet vast omschreven. Maar goed, ik kan me voorstellen dat iemand van 70 geen langdurige plaatsing van een baby op zich zal nemen. Dus er wordt natuurlijk wel op maat gekeken van wat heeft het kind nodig? Wat past daarbij? En welke pleegouder of pleeggezin zou dat kunnen bieden voor het kind?
Ja, ik ben wel eens ooit bij zo'n avond geweest en er was ook een wat oudere pleegouder en die zei van, nou, een jong kind ga ik niet meer doen, maar een puber die niet meer thuis kan blijven wonen van 15, 16, nou, dat is dan een te overziende periode, dat wil ik nog wel.
Nee, precies, hè. En voor die mensen zou ik inderdaad zeggen, hè, kom naar de voorlichtingsavond. En informeer. Je hebt in wat ik ook noemde inderdaad deeltijdpleegzorg. Om kinderen een weekend op te vangen. Of als buddypleeggezin. Als ouders het gewoon zwaar hebben in de opvoeding van een kind. Of met hun eigen gezondheid. Dat er in de buurt mensen zijn die bijvoorbeeld een kind na schooltijd kunnen opvangen. Waarna het kind weer naar huis toe kan. Dus in die zin,
het is niet zwart-wit van of je woont thuis of in een pleeggezin. Nee. Er zijn ook tussenvormen denkbaar.
Ja.
En die bestaan ook.
Het is allemaal heel waardevol. Dus in die zin,
En Ellen, kan jij je nog voorstellen dat als Demi op een gegeven moment de deur uitgaat, dat je dat nog ooit doet?
Voltijd weet ik niet, maar ik denk dat het ook wel belangrijk is om te vertellen dat je natuurlijk niet alleen kinderen hebt waarvan de situatie thuis zodanig is dat het opvoedkundig niet kan. Maar je kunt ook, er zijn ook pleegkinderen die uit gezinnen komen waarvan of een vader of een moeder ernstig ziek is.
Ja.
Of een broertje of een zusje die door ziekte of handicap heel veel tijd opeist. Waardoor zo'n kind is een dag of een weekendje eruit moet. Ja. Nou, dat zijn vormen waarvan ik zeg, dat zou best eens kunnen dat we daar En dan als Demi de deur uit is, dan zeggen we, nou, dat kan wel. Dan neem ik een keer een weekendje mee naar de camping. Of je gaat mee in de bossen fietsen, weet ik veel. Dat, ja, er is, kijk, pleegzorg is niet 24/7 een kind in huis. Pleegzorg heeft heel veel vormen. En dat benadruk ik ook altijd in mijn kennisgring van luister, al ga je maar één dag in de week even fietsen met iemand of haal je iemand in huis om eens een keer een weekend wat spelletjes te doen of naar de McDonald's te gaan bijvoorbeeld. Dat is voor een heleboel kinderen is dat al genoeg om eventjes weer, ja, en voor de ouders ook, de ouders de rust, de kinderen de kracht.
Oké. Demi, je bent nou 17.
Ja.
Hoe kijk je naar de toekomst? Wat zijn je ideeën, je dromen, je plannen?
Ik ben nou bezig met een opleiding tot kok. Dus dat is nou waar ik me eigenlijk meestal op focus. En ja, voor de rest, ik heb nog niet echt heel ver in de toekomst bedacht of zo wat ik wil doen.
Nee.
Ik wil eerst gewoon even school en dan werk bekijken. En dan kijk ik wel een beetje hoe het gaat eigenlijk.
Kan je je voorstellen dat je zelf ooit pleegouder wordt?
Dat weet ik niet echt. Vroeger zei ik dat altijd wel. Dan wilde ik of pleegouder worden of zelf bij pleegzorg werken. Maar nou weet ik daar eigenlijk nog niet zo goed of ik dat wil of niet wil. Maar
je bent ook nog jong, hè? Ja. 17 is ook nog vroeg om al dat soort grote keuzes te maken.
Nee, dat weet ik eigenlijk nog niet hoe ik dat wil doen en hoe en wat.
Eerst maar eens die opleiding tot kok.
Ja, dat is de bedoeling, om dat te halen.
Nou, wens ik je heel veel succes bij, Demi. Ik vond het heel fijn, heel dapper ook dat je je verhalen hier wilde vertellen. Ellen, jij ook ontzettend bedankt.
Graag gedaan.
En Twan, nou, heel veel succes met de week voor de pleegzorg. En nou, laten we hopen dat ook deze podcast bijdraagt aan toch weer wat mensen werven die naar zo'n informatieavond toe gaan. Die wij als gemeente Meijerijs dat ook altijd een bijdrage aan leveren om die mee te organiseren. Omdat het gewoon ontzettend belangrijk is dat er een plek is voor ieder kind.
Misschien goed om even te vermelden voor mensen die bij het luisteren van deze podcast geïnteresseerd zijn. Op de website van Oosterpoort staat ook onder de kop pleegzorg data van de komende voorlichtingsavonden. Voor mensen die geïnteresseerd zijn. Dus,
hele goede tip, ja. Twan. Nou, daarmee sluiten we deze aflevering van de podcast Menno in Meijerijstad af. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.